Dit is het land van Wierduk.
Een linkje die heeft zich deze week... Mevrouw van der Plas.
Die heeft zich mevrouw van der Plas voor jou, hè?
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Ik spreek wel ook mensen buiten Twitter en zo, dus dan...
Gelukkig wel.
Heel veel emotie en heel weinig feiten. Maar zo kennen we veel mensen op links natuurlijk.
Duitse talkshows. Jeetje, man, ik na 10 minuten val je echt in slaap.
Ja, ik vind ze heel goed, hè. Dus...
Met Wierduk en Roel den Outer.
Hey Wiert, welkom. Ik deze week Frans Beckenbauer overleden. En ik, die finale van 1974 zit weer helemaal in mijn hoofd. Wat een trauma was dat. Ach man, ik was 13 geloof ik.
Ja.
En we zaten te kijken naar die wedstrijd. En
heftig, hè? Ja. Kijk, mensen die dat niet hebben meegemaakt, dat toernooi, die weten dus ook niet dat Nederland gewoon over alle ploegen heen walste, behalve over Zweden. Ik meen dat 0-0 werd. Maar zelfs een halve finale tegen Brazilië, weet je, een enorme schoppartij, waarin Nederland niet alleen geweldig voetbalde, maar ook nog eens geweldig terugschopte. He, dus dat wonnen ze ook. Die Brazilianen werden helemaal gek. En die waren gewoon helemaal raar.
Ja, mijn vader die werkte toen ook in de media. En die had toen foto's meegenomen van die wedstrijd. Zwart-wit foto's. Die hebben jarenlang aan mijn muur gehangen. Die foto dat Johan Cruijff over het been gaat. En waardoor Nederland de penalty krijgt. En ze met 1-0 voorkwamen.
Dat was dus in die finale tegen
Duitsland.
Ja, dat was Duitsland.
In de finale van in 1974.
In de eerste minuut.
Ja, maar dat uiteindelijk liep het...
Duitsland had nog geen bal geraakt.
Nee, precies. Maar uiteindelijk, Deer Bomber heeft het allemaal besloten. In het zuiden.
Duitsers zijn onverslaanbaar. Ja. Althans, het waren ze toen nog.
Ja, Gerd Müller, die maakte toen de 2-1. Maar die is overigens ook overleden, een paar jaar geleden. Maar nu was het de keizer.
Ja, misschien is het wel een mooi verhaal. Die mensen die ook Beckenbauer en zo, die waren natuurlijk van Bayern München. Dat waren gewoon iconen van Bayern München. En toen Gerd Müller helemaal af was getakeld, aan de drank was geraakt en weet ik veel wat allemaal. Toen heeft die familie van Bayern München, want zo zien ze zichzelf, hem opgenomen. En heel goed voor hem gezorgd en zo. Hè. Dat zie je nu ook met Beckenbauer. Als, ik volg die Duitse media natuurlijk. En als je dan ziet wat voor afscheid Bayern München hem wil bereiden. En hoe ze over hem praten. Maar het mooie aan Beckenbauer is, aan de keizer, die was niet alleen maar geliefd in zijn eigen land, maar elders ook. En ook in Nederland, ondanks het trauma van jou, het persoonlijke trauma. Ja. En ook bij Johan Cruijff. We was hele goede vrienden met Johan Cruijff. Daar hebben we een leuk fragmentje van.
Hebben we eigenlijk jemals geklärt, wer war der bessere voetballer? Ik meine, König Johan, Kaiser Franz. Is dat intern mal geklärt worden?
Ik würde es so sagen, der Johan war der Wichtigere. Er war der, du wirst ja immer gefragt, wer ist der beste Spieler gewesen in den letzten 100 Jahren. Für mich war das immer Pelé. Ja, aber dann habe ich immer gesagt, dann kommt sofort Johan Cruyff. Also das ist meine Meinung. Johan war der beste Europäer, den es jemals gegeben hat.
Ich habe nie nachgedacht über, wer besser ist. Man hat so viel Respekt für einander. Und wenn die Leute glauben, und das ist vielleicht ein Diskussion für die Leute, aber für uns ist das überhaupt nicht wichtig. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, wir haben gut gespielt, viel Erfolg gehabt, so was will man mehr.
Ja, mooi. Hè? Ook omdat je ziet hier dus ook twee hele verschillende persoonlijkheden. Ja. Frans Beckenbauer dus. Die komt overigens uit hele arme omstandigheden. Nou ja, hij is in 45 geboren. Iedereen was arm toen in Duitsland.
Cruijff ook natuurlijk.
Ja, maar die heeft zich toch helemaal opgewerkt tot de man van de wereld. Ook wel een soort van bureaucraat uiteindelijk. En heel beleefd altijd, weet je wel. En dan Johan toch een beetje als het straatschoffie die in een soort steenkolen Duits dan zegt van ja, doet er helemaal niet toe wie de beste was. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht en zo. We hadden gewoon heel veel respect voor elkaar. Terwijl Beckenbauer, voor de mensen die geen Duits verstaan, hier letterlijk zegt, voor mij was internationaal altijd Pelé de grootste. Maar daarna, zeker onder de Europeanen, was Johan natuurlijk gewoon een heel andere, veel betere speler. Ook wichtiger, belangrijker speler dan ik het ooit geweest ben. En deze man heeft ook nog eens een keer... En als voetballer en als trainer het wereldkampioenschap gewonnen. Dat is echt heel groot.
Hij heeft een enorm aantal prijzen gewonnen. Die heeft een prijzenkast verzameld uiteindelijk. En hij heeft ook met Pelé gespeeld, hè? In Amerika.
Nee, in Amerika nog. Al die spelers gingen dan op het eind van hun carrière Cruijff ook naar Amerika. En dan gingen ze daar nog het voetbal proberen groot te maken.
Ja. Ik vond het ook wel mooi dat op Twitter er heel veel werd gereageerd op Beckenbauer. Echt wel heel veel eerbetoon aan,
heel veel respect,
aan een grote voetballer.
De grote sportkranten ook. De Franse en Italiaanse sportkranten zijn wel echt 10 pagina's Beckenbauer. Gewoon, hè. 9
ja, bij Bild houden ze er ook maar niet over op. Nee, over dat verhaal. Ja.
Nou ja, het is net zoals toen Cruijff bij ons overleed. Weet je wel. Het was gewoon een schok voor de natie. En dat is in Duitsland precies zo nu.
Dan gaan we eventjes het over onszelf hebben. KRO-NCRV stopt per direct met X, voorheen Twitter, als communicatiekanaal. Dat maakte de omroep gisteren bekend. Reden is de aanhoudende, veelal anonieme, haatdragende en ronduit racistische uitingen die op X worden gedaan.
Over Twitter gesproken, dat was een relletje deze week met de KRO en Akwasi. Het is even wat sneller ingestoken misschien, maar...
Trekken zich terug, hè?
Ja, misschien kun je even uitleggen wat er aan de hand is.
Nou ja, KRO-NCRV die heeft besloten om niet meer op Twitter actief te zijn. Omdat dat programma, meen ik, de slimste mens is van hun. En dat doet die rapper Akwasi aan mee. En die kregen allemaal shit over zich heen natuurlijk. En dat vonden ze allemaal zo verschrikkelijk. Al het racisme, al die discriminatie en zo. Dat ze hebben besloten om zichzelf te verwijderen van het Twitter-riool. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel erg zielig. Want aan de ene kant begrijp je dan dus helemaal niet. Nog ze altijd niet hoe sociale media werken. Namelijk... je krijgt sowieso heel veel shit over je heen. Ja. Kijk naar mij. En die mensen kun je gewoon allemaal blokken. Hè? En dat functioneert dus echt goed, dat blokken. Hè? Want de afgelopen week, begreep ik, was er dus een enorme Twitterstorm vanwege iets wat ik op Twitter had gezet. En allemaal mensen die weer allemaal begonnen te haten en mij wilden vermoorden. Ja, al die shit. En bijna niet daarvan dringt op mij door. Dus dan moeten mensen mij dus echt die dingen sturen en zo. Van, ja, kijk dan. Kijk, of mij bellen van leef je nog.
Dat wordt wel heel erg inrichtingsvol. Maar als je iedereen blokt dan? Daar
nou, nee, maar ja, hallo. Af, ik ga geen mensen accepteren die mij willen ombrengen en zo. Ja,
maar het was wel even afschuwelijk wat er allemaal over Akwasi werd geroepen, hè, op Twitter. Dat is echt gewoon niet normaal.
Dat is echt niet normaal. Maar goed, dat geldt niet alleen van de rechterkant. Dat geldt van de linkerkant net zo. Hè, ja. Wat er over wilders wordt geroepen. En zo. En zeker ook nu na 7 oktober en in Gaza, als je dan ziet wat er geroepen wordt over mensen die een beetje genuanceerd standpunt innemen. Dat is gewoon echt verschrikkelijk. Maar vergeet ook niet, die Akwasi heeft natuurlijk zelf in het verleden ook behoorlijk uit zitten delen. He, die wilde Zwarte Piet voor zijn bek slaan en zo.
Ja, dat
en
filmpje nog... wordt natuurlijk tienduizenden keren weer gedeeld op de Dam, was dat, hè? Dat hij dat zei.
Ja. Ja, nou kijk, weet je, en ik zag een stukje bij, ik meen Spraakmakers of zo, dat is zo'n rubriek op de Radio 1, waar dan ook die mevrouw van Kan van de NOS zit, die echt zo verward uit haar woorden komt. Elke keer als ik een optreden van haar zie, dan denk ik, maar wat wil je nou precies zeggen? Die maakt geen enkele zin af en zo, dat is allemaal heel erg schrijnend. Maar ik begreep uit wat zij daar zei, want er werd natuurlijk ook over dit dingetje gesproken, ik begreep uit wat zij daar zei, dat de NOS ook van plan is om de reacties op hun items...
Nou, mensen niet meer op te roepen, dat je via Twitter kon reageren.
Oh ja, ja.
Dat was het, ja.
Ja, want dan krijg je toch... Dus je maakt... Oké, je maakt een programma met publiek geld, hè, want wij betalen dus allemaal voor die programma's. Ja. Dat wordt op onze kosten wordt het betaald. En dan is een programma misschien niet zo goed. En dan krijg je dus kritiek van mensen. En ja, mensen op Twitter die zijn dan vaak wat ruwer en zo. En die zeggen, ja, ik vind het echt een waardeloos klotenprogramma en zo. Nou, dat doet kennelijk zoveel pijn, dat je dan maar besluit om die oproepen niet meer te doen. Ja, ik zou juist denken, begeef je juist zoveel mogelijk ook in al die werelden, zowel dus in het niet-virtuele terrein en op het virtuele terrein. Dus trek vooral de wereld in, zowel fysiek op straat als ook de virtuele wereld. Maar ja, daar zijn ze kennelijk te gevoelig voor.
Ja, maar ik heb diep respect voor jou, hoe jij daar elke keer toch weer mee omgaat en weer blijft reageren. En we hebben overigens een collega, Saskia Belleman, die onze rechtbankverslaggever is, die echt 200.000 volgers heeft en ook maar altijd maar blijft reageren.
Heel netjes blijft.
Die haar verrot schelden.
Nee, meneer, dat ziet u fout.
Uitmaken. En, dan heel netjes. Zo, ze blijft echt diep respect voor. Ik heb zelf een Twitter-account. Ik denk altijd na 3 posts die ik heb gelezen met alle bagger eronder, denk van, dan ben ik weer klaar.
Laat maar zitten.
Maar
ja,
jij gaat daar toch mee door, hè?
Nou ja, omdat ik heb er ook ontzettend veel aan. Ja. Ten eerste krijg ik heel veel tips van mensen die mij tippen. En heel veel mensen zijn bereid om met mij in gesprek te gaan, ook voor interviews en zo. Bijvoorbeeld nu ook, ik had een oproep gedaan aan linkse kiezers, nu links zo enorm ontredderd is vanwege de verkiezingsuitslag en de winst van Wilders. Had ik een oproep gedaan aan linkse kiezers. Nou, leg mij dan eens uit waarom jullie zo ontredderd zijn en waarom jullie zo vrezen voor het einde der tijden nu. En dan krijg je natuurlijk een aantal mensen die sturen dan een mail, gaan ze heel hard uitschelden.
Oh ja,
ja, serieus. Jij bent hier zelf schuldig aan. Ja, zo, ja, weet je wel. Maar ook een aantal volstrekt redelijke mensen die bereid zijn om te zeggen, oké, nou, ik ben een linkse kiezer en ik wil wel aan jou vertellen waarom ik mij nu zo zorgen maak over die winst van Wilders.
Je hebt een verhaal gekregen van iemand.
Dan krijg ik hele uitgebreide mails. En die mensen kan ik dan nog bellen. Ik krijg ze eerste mails. En dan ga ik ze bellen om te verifiëren. Bestaan ze echt? Nou, bestaan ze echt natuurlijk. En dan kun je nog wat vragen stellen en zo. En dan heb je gewoon goed beeld van wat mensen op links, denk ik, vinden. Ten meer als je al die... Hè, als je, ik bedoel, ik spreek ook mensen buiten Twitter en zo. Dus dan,
gelukkig wel.
En dat is goed. En dus je kunt heel veel aan sociale media hebben en al die mensen die zeggen ik ben niet actief op sociale media, want je hebt er niks aan en zo. Ja, die leven echt 20 jaar terug in de tijd of zo, weet je wel. En die missen dus ook gewoon heel veel informatie en ook belangrijke informatie. En die hebben vaak, dan merk je vaak ook een hele beperkte kijk op dossiers die spelen en zo. En dan merk je vaak gewoon, ja, die hebben kennislukken, zoals het Duitsers zeggen. Dus gaten in hun kennis, kennisgaten.
Ja. Ja, je kan ook af en toe besluiten om gewoon niet te reageren en eventjes even rustig aan te doen.
Nou, hoe vaak denk je dat ik besluit om niet te reageren?
Ja, ik denk heel vaak.
Heel vaak.
Ja. Jij was vanmorgen waarschijnlijk ook boos toen je de krant opsloeg. Een verhaal over de AMV's, de minderjarige asielzoekers.
Nou, ik was wel echt... kijk, je denkt het, weet je... Je denkt het alleen als het dan zo zwart op wit staat, wat onze collega Valentijn had geschreven. Hè?
Ja, Valentijn Bartels.
Dat precies, niet Valentijn Driessen, maar Valentijn Bartels.
Valentijn Bartels van onze parlementaire redactie, die heeft een verhaal geschreven dat er wordt eigenlijk tot nu toe altijd gezegd dat minderjarige asielzoekers hierheen komen. En eigenlijk nauwelijks daarna dat er nog een nastroom komt. Ik weet niet meer precies het woord wat daar ook weer voor is. Er werd altijd gezegd, nou, misschien eentje die komt. En nu blijkt opeens uit het verhaal van Valentijn dat er toch heel anders in elkaar zit. Hè?
Wat er gebeurt is, ze sturen dus minderjarigen bewust vooruit. Hè? Dat is aan mensen die graag die elders in de wereld wonen. En dan vooral Midden-Oost-Afrika en zo, die graag naar Nederland en Europa willen komen. Die sturen dan AMV, zoals het heette. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hun kinderen dus. Die sturen ze vooruit naar Nederland, omdat ze weten dat die en... Een paar dingen zijn daarbij belangrijk. Die kinderen die worden vaak niet teruggestuurd als ze bijvoorbeeld via, laten we zeggen, Italië, Duitsland in Nederland komen en ze vragen hier asiel aan. Dan worden ze niet teruggestuurd naar het eerste land waar ze Europa binnenkwamen.
Dat zijn de regels van Dublin, hè?
Dat zijn de regels van Dublin, maar die worden dus in het geval van minderjarigen niet gehonoreerd. Dus die spelen voor hem niet. Nou, dus ze kunnen bewust naar Nederland komen omdat ze weten dat hier 85% of zo van de mensen hier aanklopt gewoon een status krijgt. Wat natuurlijk absurd is, is veel hoger dan in andere Europese landen. En wat er dan gebeurt is, ze vragen binnen 3 maanden, als je het doet binnen 3 maanden, dan is dat officieel, zeg maar, of legaal. Dan vragen ze gezinsherenigingen.
Ja, en ze kunnen... binnen 3 maanden mag er 1 iemand worden aangevraagd. Maar degene die dan binnenkomt, die mag binnen 3 maanden ook weer iemand aanvragen.
Ja.
En dat is een soort ketting die dan op gang komt.
Precies, dat is dus gewoon een sneeuwbaleffect.
Ja, een sneeuwbaleffect. Nou,
ja, en het schrijnende aan dit verhaal is, omdat Valentijn natuurlijk het verhaal is gaan halen bij de instantie, zeg maar, bij de IND, die zeggen niet te weten om een aantal het gaat.
Dat vond ik echt zo'n bizar antwoord. Hoe kan jij nou niet weten? Nou, ze willen het gewoon niet zeggen. Dit is gewoon een kwestie.
Hier staat letterlijk, uit navraag blijkt dat de IND geen zicht heeft op hoeveel nareizigers er gemiddeld in navolging van een minderjarige asielzoeker naar Nederland komen. Daar is op korte termijn geen antwoord op te geven, luidt de reactie. En ook is niet bekend wat het hoogste aantal nareizigers op basis van asielimmigrant is. Nou, dan kom je al in het dossier van Jan van der Beek, de demograaf en de goede mathematicus die zo goed kan rekenen. En Jan die waarschuwt natuurlijk permanent op Twitter en ook elders voor het enorme aanzuigeffect en het sneeuwbaleffect wat dit deze situatie tot gevolg heeft. En wat dan wat me dan ook zo ontstellend ergert. Dat is dan dat Erik van den Burg, die wij allemaal kennen als de man van de open grenzen eigenlijk. Hè, die net doet alsof hij tegen open grenzen is. Maar ja, destijds toen die wet daar was in Amsterdam, wilde hij niks liever dan zoveel mogelijk asielzoekers verwelkomen. Immers, want die hadden we allemaal nodig. Die had dan graag gezien, staat in het stuk, dat ook alleenstaande minderjarige migranten uit veilige landen aan de Europese buitengrenzen zouden kunnen worden vastgezet. Uit veilige landen. Hè? Ja. Maar dat kan niet. Dat kan niet volgens Europese regels. Dus er komen er dus gewoon minderjarigen uit veilige landen, waarvan we al lang weten, komt niet in aanmerking voor asielstatus, weet je wel. Want veilige landen worden niet vastgezet. Dus die lopen door naar Nederland. Dan komen ze in handen van al die asieladvocaten die daar goud geld aan verdienen. Dan ben je zo weer jaren onderweg in de procedure. Worden ze uiteindelijk toch afgewezen. En gaan ze toch het land niet uit.
Ja.
Ik belde afgelopen week nog maar eens met die Duitse kennis van mij die in die Duitse asielstroom werkte. En die zit gewoon op een hele hoge positie. Hij heeft jarenlang gewerkt. Zij is zelf Palestijns, Duits. Spreekt Arabisch. Heeft jarenlang gewerkt als tolk. Afnemen van interviews van mensen die dan naar Duitsland kwamen. En nu is ze daar projectmanager. Dus die weet er gewoon alles van. Hè. Die zegt, ze liegen allemaal. Allemaal. En zij is pro, hè? Pro-asiel enzovoort. En ze zegt, natuurlijk liegen. Ik zou ook liegen.
Ja.
Hè, als ik in Duitsland wil komen. Alleen, ze vertellen wel de raarste leugens. Maar ze vertellen ook de raarste verhalen. Bovendien, bijvoorbeeld, laatst had ze dan zo'n Afrikaanse asielzoeker. En toen vroeg ze hem van, ja, maar waarom ben je nou uit Italië naar Duitsland gekomen dan? Ja, zegt die vent, die Italiaanse vrouw had helemaal geen belangstelling van mij. En ik hoorde Duitse vrouwen heel willig zijn.
Ja.
Dus ik dacht, ik moet naar Duitsland. Nou,
goede reden.
Dit komt uit de mond van iemand die hoog in die keten zit. Ja, hè? Ja. Dit is niet een of andere PVV-versie van de werkelijkheid.
Het zijn ook allemaal ongeschoolde mensen die veelal uit die landen komen.
Ja, zij zegt het hele concept van wat een verzorgingsstaat als Duitsland is en een liberale democratie waarin je dus vluchtelingen, oorlogsvluchtelingen opvangt en zo, dat is hen totaal onbekend. Ze komen naar ons, naar Europa en naar Duitsland in, omdat ze denken, ja, maar dan krijg je geld. En je krijgt ook nog een vrouw, weet je, en een huis. Nou, wat zou jij doen?
Ja. Nou, ik snap dat ze allemaal hierheen komen, ja.
Alleen, maar waarom zetten mensen als Erik van den Burgen, zo, die weten dit ook, hè? Die hebben ook contacten in het veld en zo. Die weten ook precies wat zich daar afspeelt. Los van de echte oorlogsvluchtelingen, hè, die hier gewoon een nieuw bestaan op willen bouwen en zo. Die weten heel goed waarom die gelukzoekers naar Nederland komen. En waarom zeggen die dat niet, weet je? En waarom moet het tot een verkiezingswinst van Geert Wilders komen uiteindelijk? Zodat heel veel Nederlanders die dan op Wilders hebben gestemd, uit een soort van armoede, omdat ze weten dat ze niet meer bij de VVD terechtkomen, dat eindelijk dit soort dingen gewoon ook op tafel komen, eerlijk, en dan dat wordt gezegd, ja, maar dit is de situatie en voor een heel groot deel hebben we daarmee te maken en dat kunnen we gewoon niet accepteren, want we blazen onze eigen verzorgingsstaat op. Ja,
maar diezelfde Erik van den Burg en zijn VVD, die moeten straks in een nieuw kabinet of aan de zijlijn nieuw beleid gaan bedenken en uitvoeren. Denk jij dat dat gaat gebeuren? Als ik dat zo hoor, dan.
Nou ja, het moet, maar het gaat niet gebeuren natuurlijk.
Nee.
Maar het moet. En we moeten ook uit die internationale verdragen en zo, die totaal niet meer passen op de problemen van deze tijd. En nou ja, Wilders heeft steeds gezegd, ja, daar gaan we uit. We gaan uit die verdragen en in ieder geval proberen om eruit te gaan.
Is dat rechtsstatelijk gedragen?
Want, ja, je kunt gewoon een verdrag opzeggen, toch? Als jij dat wil. Kijk, Rutte wilde dat nooit. Die deed altijd, ja, kan niet en zo. Dat is onzin. Kan het wel, maar hij wilde dat niet. Want hij wilde een baantje bij de EU of bij de NAVO, weet ik veel wat. Of hij vindt dat ook echt, dat niet moet en zo.
Maar je maakt het natuurlijk op zich heel ingewikkeld als je dat soort verdragen op gaat zeggen. Maar ja, je zal op een gegeven moment toch een keer je stem moeten laten horen.
Nou ja, het is of je probeert radicale maatregelen. Dus je stapt uit verdragen en je zegt, zoals de Denen en de Zweden en zo, nu is het mooi geweest, we kunnen er niet meer aan.
Maar die hebben het voor onderhandeld. Als wij uit de Zweden willen, niet, dan moeten de rest ermee instemmen dat wij eruit gaan. En ik denk niet dat Duitsland het zal accorderen dat Nederland minder asielzoekers gaat.
Nee, maar je hoeft niet altijd het beste jongetje van de klas te zijn. En je kunt best wel ver gaan daarin.
En je tanden laten zien.
En je tanden eens laten zien. En dat is natuurlijk ook het leuke nu aan die verkiezingsuitslag. Al die mensen die zeggen, ja, een premier Wilders, dat wordt risé internationaal en we gaan een internationaal playfiguur slaan en zo. Ja, dat is gewoon, als je dat vertaalt, is dat gewoon, ze zijn bang dat Wilders dit soort dingen gaat doen.
Ja.
Weet je wel? En omdat het nodig is, omdat het echt noodzakelijk is in mijn ogen, zou dat dus heel goed zijn. Dus zou het, en aangezien Wilders waarschijnlijk de enige is die voldoende ruggengraat heeft, Monika is misschien ook wel trouwens hoor, om dit door te zetten, hebben we dat nu even nodig. Maar ja, dat vinden al die mensen die dus gewoon pleitbezorger zijn van open grenzen en meer immigratie en zo. Ja, die vinden het natuurlijk een afgrijselijk vooruitzicht. Maar ja, jammer dan.
Je voelt al wat er gebeurd wordt aan de achterkant aan de solidariteit bij die NSC. Er worden al in meerdere media die gaan schrijven dat die NSC heel erg verdeeld is. En die zijn natuurlijk lekker de boel aan het opstoken.
Ik zag inderdaad zo'n verhaal, ik weet niet precies waar. Verhaal wat wij al lang gehad hebben trouwens. Over wat die NSC's kiezen nu, dat die ook niet met Wilders in zee wil. En hebben ze een paar van die mensen uitgezocht die inderdaad anti-Wilders zijn. Terwijl 60% of zo van die kiezers, die wil gewoon wel overrechts met Wilders. En ik meen dat iets van 3/4 van de kiezers in het algemeen, die willen gewoon een centrumrechts kabinet.
Ja.
Dus ja,
als daar straks 5 mensen nee zeggen, dan houdt het een beetje op bij dat NSC. Dat dreigt natuurlijk meteen weer uit elkaar te gaan vallen als veelbelovende nieuwe partij.
Ja. Ja, ik zag van de week ook iemand in zo'n rubriek op de tv zeggen van ja, die grote winst van Wilders is ook wel een beetje gevolg van het falend leiderschap van Pieter Omtzigt natuurlijk. Ja. En dat is deels natuurlijk ook zo. Hoewel het grootste kernmoment in die overwinning van Wilders is gewoon 7 oktober geweest in mijn ogen. En de nasleep daarvan in onze straten. Maar ook wel dat Pieter Omtzigt op een rare manier inderdaad op een hele, zeg maar, beetje ambtelijk bureaucratische manier de afgelopen maanden heeft geopereerd. En daarin zien mensen niet echt een voorbeeld van groot leiderschap, denk ik. Ja,
maar wie weet wie er naar voren geschoven wordt als premier. Als leider?
Ja, nou, je weet het nooit. Het zal altijd nog nummer 2 van de boerenpartij kunnen zijn, wie weet. Ik mag niet boerenpartij zeggen. Nee. Ik krijg weer een e-mail. Waarom zegt u steeds boerenpartij?
Ja, want die hebben natuurlijk ook nog wel wat belangetjes die ze uitgevoerd willen hebben in het kabinet. Al het hele boerenbeleid.
Bundesweite protestwoche der Bauern, die zal ook weiterlaufen wie gepland. Daar werden wieder tausende Traktoren im Einsatz sein. Das wird auch mit Blockaden von Straßen gerechnet. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu jemandem, der sich auf der Straße anklebt?
Lintje, die heeft zich deze week, of mevrouw van der Plas, die heeft zich
Twitter, mevrouw van der Plas voor jou, hè?
Heeft zich op Twitter voorlopig bemoeid met de Duitse acties. Hè?
Ja, in het Duits, zag ik.
Ja, de boeren die in het Duitsland aan het demonstreren zijn en wegen blokkeren, die heeft ze een hart onder de...
Heb jij die tweet van haar ergens?
Ja, viel Glück für den deutschen Landwirten und andere in Duitsland, die zich heute in dieser Woche massenhaft Gehör verschaffen und um ihren Lebensunterhalt kämpfen.
Ja, ja.
Entschuldige für meine Deutsch.
Ja. Meinen waarschijnlijk.
Schön zu sehen, dass niederländische Landwirte ihre deutsche Kollegen unterstützen. Zij is dus blij dat er zoveel solidariteit is met de Duitsers. Ja.
Ik zag even Vladingenbroek ook alweer een vliegtuig nemen en een selfie daarvan maken hoe zij op weg was naar Duitsland om de Deutsche Landwirte dan te ondersteunen.
Je begint wel steeds in meer in de marge te belanden. Eva Vlaardingenbroek.
Nou, die begeeft zich, die belandt juist steeds meer in het centrum van de internationale conservatisme, laat ik het zo zeggen. Ik wilde zeggen alt-right, maar het is meer de conservatieve beweging en ook wel heel rechts. En je zag dus ook een paar van die Duitse boeren helemaal stijgeren, want oh god, Eva Vlaardingenbroek komt eraan. En dat willen we niet. En die begonnen van, nou, blijf alsjeblieft rechts weg en zo. We willen niet dat extreem rechts. Ja, omdat ze herkennen al van Tucker Carlson. Zij zijn internationaal toch doorgebroken dankzij Tucker Carlson ook. En ik vind het ook wel grappig om te zien, moet ik zeggen. Hoor.
Ja, het is wel grappig om te zien, maar schiet het allemaal wat op.
Nou ja, je hebt dus internationaal aantal van die dames op, zeg maar, populistisch rechts. Die dan inderdaad met allemaal van het gefeunde haar en zo. Ja. En op hoge hakken, zeg maar, gaan ze naar het front. Ja. En dan maken ze selfies. En dan kijk, ik ben in Zuid-Afrika bij de boeren. En Eva is daar nu ook eentje van. En dan gaat ze daar en dan zit ze achter op een trekker. Op hoge hakken, weet je. En dan zeggen die Duitse boeren of het deel ervan, dat doet toch wel niet en zo. Want we hebben een vervelend verleden met radicaal rechts. Dus ze willen daar niet te veel mee geconfronteerd worden.
Ik heb er niet zo'n zicht op eigenlijk. Wat die boeren, wat zijn er voor mensen in Duitsland? Ja, wat zijn er voor mensen waar ik bijna zeg?
Nou ja, dat is heel interessant. Want kijk, Caroline die doet nu net alsof dit een boerenprotest is dat zich richt tegen besluiten die de boeren per se aangaan. Maar wat ik gezien heb, wat ik lees, wat ik hoor en zo, is het boerenprotest veel diffuser.
Ja, een soort gele hesjesachtig.
Het is een beetje een gele hesjesachtige beweging tegen, zeg maar, dat afgrijzelijk kabinet van SPD, Groenen en AfD. FDP, sorry, ja, AfD. Nee, dat is Duitse PVV. Ja. Dus liberaal, groen, sociaal-democratisch. Met een enorme grijze muis, Olaf Scholz, als bondskanselier. En dan de Groenen, die natuurlijk in Duitsland een hele merkwaardige mix zijn van fanatiek energiewende apologeten. He, dus die willen Duitsland fossielvrij maken. En aan de andere kant globalistisch, neoliberaal wat betreft economie en wat betreft ook bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Die Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken, dat is een groene. Ja, die heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor steun aan Oekraïne. Is heel anti-Russisch en zo. Een heel groot deel van de Duitsers is gewend dat Duitsland de middenpositie inneemt tussen de Verenigde Staten en nou ja, het Anglo-Saxische blok, waar Nederland ook toe altijd toe behoorde. En andere, zeg maar, delen van de wereld. Andere, en vooral Rusland. Omdat ze voelen dat ze een ereschuld hebben ten opzichte van Rusland. Omdat ze daar zo krankzinnig hebben huisgehouden, ook in de oorlog. En dat hele, zeg maar, dat hele, die hele positie ten opzichte van Rusland, die heeft Duitsland verlaten onder invloed van de Oekraïne-crisis. En ook dus onder invloed van vooral die, deze Grünen. Wat bij de Sociaaldemocraten bijvoorbeeld echt heel problematisch was. Want die zijn gewend via Gerhard Schröder en zo om, ja, om, de, om die, die positie, de tolk richting Rusland te zijn. En heel veel Duitsers, Duitse burgers, die vinden dat ook een veel te radicaal programma. En het uitzicht nu in deze boerenprotesten. Ja. He, dus je ziet tegelijkertijd de enorme opkomst van de AfD, Alternatief voor Duitsland, wat dus de Duitse PVV is, maar nog veel radicaler en ook best wel racistisch voor een deel en zo. En dit boerenprotest. Dus wat wij in Nederland hebben gezien met de opkomst van Forum en de boeren en de winst van Wilders, dat zie je zich nu aftekenen ook in Duitsland. En dat protest keert zich dus inderdaad tegen van alles en nog wat, maar vooral dus tegen die, ja, tegen die regering die, ja, heel erg impopulair is. Ja. En maar specifiek dus zou het gaan om, bezuinigingen op subsidies aan de landbouw, ja, en vooral dan de prijs van diesel.
Diesel, ja. Ja. In Frankrijk daar uiteindelijk ook in eerste instantie om. Hè?
Precies, gele hesjes. Ja. Maar nu kijk, nu komen dus in juni komen die Europese verkiezingen eraan. En het kan best wel zijn dat, en die AfD die staat heel goed in de peilingen. Die staat in de tweede partij na de CDU, die het ook heel goed doen trouwens, ja, de Christendemocraten. Dus het kan best wel zijn dat we daar echt wel een hele grote politieke verschuiving naar centrumrechts gaan zien in Duitsland. Ja.
Ja, dat zit er wel in. Maar voor, en in de tussentijd nog flink wat blokkades waarschijnlijk. En dat is wel treinen die niet reden en wegen die niet geblokkeerd waren. Het was echt wel.
Ik zie Eva zo op de voorste trekker. Ja. Zoals bij Mad Max, weet je. Ja. Wapperend haar.
Zo'n mooie Russische poster.
Ja, toch. Ja. Dat wapperende blonde haar. Ja. Ja, ja, ja. Het zijn mooie carrières. Ja. Ja.
Was Wiert. Jij wilde het ook nog hebben over in Nederland. Ja. Over de linkse kiezers. Want jij, nou ja, hebt drie keer in Nederland natuurlijk elke donderdag in de krant.
Precies.
Je bent op zoek gegaan bij de linkse kiezers.
Nou ja, ik zag natuurlijk die ontreddering en die woede op links. Naar die verkiezingen. En die wordt steeds erger gewoon. Je ziet eigenlijk zo'n meltdown bij al die mensen die hoopten dat Frans Timmermans premier zou worden. En ja. En nou ja, misschien wordt hij er uiteindelijk nog wel, maar vooralsnog niet. En vooralsnog zijn we op weg naar een centrumrechts kabinet. Dus ik wilde wel eens weten van linkse kiezers van, ja, waarom is dit nou, weet je wel? Waarom zijn jullie zo ontdaan? Ja, uiteindelijk is het toch gewoon een democratische uitslag. En rechtse, of cultureel rechtse mensen, of behoudende mensen, laten we zo zeggen, hebben ook 13 jaar moeten leven met een soort neoliberaal, cultureel links gedoe daar in Den Haag. Ja. Daar komt het om weer. Vooral gedoe en geen enkel. Hè? Ik bedoel, die 13 jaar Rutte, dat kun je definiëren als weg met de nazistaat, hup Brussel, open grenzen. Culturele identiteit is totaal onbelangrijk. Of weet je wat, we trekken Thierry Aerts even uit de kast en die doet dan die doet dan iets met de mondharmonica en dat is dan typisch Nederland of zo. Je kent, of carnaval is, weet je, totaal geen idee van wat Nederland is, wat de Nederlandse geschiedenis is, wat de Nederlandse tradities zijn. Geen enkel respect voor de Nederlandse tradities, want Zwarte Pieten zo moest allemaal maar weg. En al die standbeelden moesten weg en zo. Dit is wat de Nederlanders de afgelopen 13 jaar hebben gezien. Nou, die hebben daartegen gerevolteerd, zoals het heet. Dus die zijn nu aan de beurt, zou je, ja, denken. En dat valt dus bij al die linkse kiezers heel slecht. En, maar goed, ik heb nu met een aantal gesproken en veel e-mails gekregen en zo. En dan, wat mij opvalt is dan dat het niet eens zozeer gaat om hen. Hun zorgen niet eens zozeer gaan over concrete beleidswisselingen of zo. Maar vooral over het idee van Geert Wilders, die toch onconstitutionele voorstellen heeft in zijn partijprogramma. Nou, daar heeft hij nu drie van laten vallen. Ja. Maar het is toch meer, zeg maar, de sfeer die dan daaruit zou spreken. de indruk die dit internationaal maakt en zo, dan dat zij nu concreet zouden zeggen, ja, maar zo'n kabinet zou nog verder de zorg afbreken of nog verder zus of nog verder. Omdat als je doorvraagt, vind ik interessant, dan zien deze mensen vaak ook wel dat het met immigratie volledig uit de hand loopt en zo.
Dat uit de hand, er worden geen huizen gebouwd, er loopt hier aan alle kanten mis. Dus
precies.
Zij zien ook dat het niet goed gaat.
En ze zien ook wel dat linkse oplossingen daarvoor weinig overtuigend zijn. Ja, laat ik het zo zeggen. He, want links zegt dan, ja, nee, maar het moet van Brussel komen en zo. Maar ja, het komt toch niet van Brussel.
Nee.
Het is niet dat zij nu concreet kunnen zeggen, hier en hier maak ik mij dan heel erg druk over. Maar in wat ik zei, meer het idee. Het idee en ook, zij slaan erg door in het idee dat je dan echt een racist aan de macht zou krijgen die media gaat muilkorven, want media, journalisten zoals jij en ik en zo, we zijn allemaal tuig van de richel en dat is dan heel erg. En het parlement is een nep parlement, dus wilden ze geen democraat, terwijl Wilders zit alweer 100 jaar in het parlement en gedraagt zich altijd keurig conform de regels ervan.
Hij kan zich als een soort van Orbán gaan ontpoppen in hun nachtmerrie.
Ja, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dan begrijpen ze dus het idee niet van een coalitieregering, want als hij dat doet, dan haken die andere partijen gewoon af en die zeggen, ja hallo, daar gaan we niet in mee. En dan komt er gewoon een andere coalitie. Dus het is heel veel emotie, dat wilde ik zeggen. Ja, heel veel emotie en heel weinig feiten. Maar zo kennen we met veel mensen op links natuurlijk. Daar zit heel veel emotie. En als je dan met feiten komt, dan worden die feiten vaak ofwel ontkend. Of wordt gezegd, ja, maar dan nog. We moeten die arme mensen helpen en zo. Ja. Je kent het wel, hè?
Ja, het is natuurlijk helemaal contrair aan hun wereldbeeld. En die schok, die zijn ze nog aan het verwerken.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje het zorgelijke wat je ziet. Dat als vooral vanuit de instituties zoals die publieke omroep en zo, die nu natuurlijk enorm onder vuur liggen, als er dan zoveel weerstand komt, als er niet wordt gezegd, jongens, waar komt de kritiek nou vandaan? Gaan we daar iets aan doen? Nee, er wordt gezegd, weet je wat, we gaan u nog meer provoceren door bijvoorbeeld dat avondslot van Op 1 te vullen met Galit en Sophie. Hè, en dan nog meer mensen tegen het zere been trappen, terwijl die Galit is nu even op non-actief gesteld, omdat die kennelijk in het verleden zich toch niet zo netjes heeft gedragen. En zo, ja, weet je, dan je wordt zo ongeloofwaardig door. Ja,
maar bij die NPO zit natuurlijk vooral de angst dat daar flink de bijl in gaat. Want als deze regering door zou gaan, dan zijn ze op zijn minst 1 zender kwijt. En dan zal alles gereshuffled moeten worden bij die NPO.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Ik ben helemaal geen voorstander hoor van sanering van de publieke omroep. Ik vind de publieke omroep belangrijk.
Ze hebben fantastische programma's.
Nou ja, maar ze moeten gewoon natuurlijk veel beter worden.
Ja.
Dat is het probleem.
Ja, ze moeten gewoon wat meer kanten aan het woord laten.
Ja, of gewoon kwalitatief beter, zoals in Duitsland wel gebeurt met die talkshows bijvoorbeeld. Gewoon onafhankelijk. Kwalitatief beter mensen tegenover elkaar zetten in die talkshows. En niet zo duidelijk een voorkeur hebben voor
Duitse talkshows. Jeetje, man, na 10 minuten val je echt in slaap.
Ja, nou ja, ik vind ze heel goed. Hè, dus, ik kijk met veel belangstelling.
Zullen we daar maar mee afsluiten?
Oh, zijn we er alweer doorheen, Roel?
Volgens mij hebben we alle onderwerpen gehad. Of er staat nog wat er nog ter tafel komt.
Ja. Ah, ja.
Dan wordt het een soort Duitse talkshow.
Precies, dat gaan we volgende keer dan maar.
Volgens mij hebben we het allemaal wel gehad. Ik zou zeggen, ik zie jou bij de volgende podcast.